Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras en in de Italië-podcast duiken we iedere week in het voor ons meest fascinerende land ter wereld.
Van misdaad tot het laatste sportnieuws, van sprankelende prosecco's tot diepe rode wijnen en van stormachtige politiek tot zonnige vakantietips. Je hoort het allemaal bij ons.
En in deze aflevering, naast wat actueel nieuws, wat lezerspost, hebben we aandacht voor het Italiaanse volkslied op veler verzoek. Wat is het verhaal hierachter? Wat doen de Polen in het Italiaanse volkslied? En wat zijn de verschillen met het Wilhelmus? Je hoort het allemaal.
In ieder geval dat het aantoe, het Wilhelmus, dat is toch een soort ja, kattige jank vergeleken bij dat bombastische Italiaanse volkslied.
Ik ben zo benieuwd wat je ervan vindt. We gaan het allemaal bespreken met elkaar. En ik ben ook benieuwd wat jij er natuurlijk van vindt.
Hè? Zeker.
Toch bedoel, want ja, ik zeg nu al dat Wilhelmus, dat zou ook zomaar kippenvel op kunnen leveren.
Okay.
Daar gaan we zo meteen op hebben. Maar eerst, Evelien, ja, bedoel, ik klik als iemand die zeg maar al een dag als alcoholist geen alcohol heeft en nu denk ik, nu mag ik weer. Maar we hebben al heel lang niet een glaasje wijn bij de podcast.
Omdat we op onmogelijke tijdstippen zaten. Althans, te onmogelijk om wijn te rechtvaardigen.
Waar ligt de dag?
Of uit elkaar, te ver.
Uit elkaar, ja.
Uit elkaar, maar we hebben nu wijn bij
ons. Of ziek, zwak en misselijk.
Ziek, zwak en misselijk.
Je bent gelukkig weer een beetje kleur op de wang, hè?
Zo, dat was ik was hard te grazen genomen, ja.
Ziek met kinderen, ook nog.
Ook nog. En ook ziek met een ziek kind.
Ach.
Ziek met een ziek kind. Ja. Nou ja, goed. Dus het was een beetje vlek op vlek, zoals men dan zegt.
Mooi, mooi.
Maar goed, wat hebben we bij ons?
We hebben bij ons, ja. Jij hebt iets heerlijks te eten, want ik had er nog nooit van gehoord.
Ja.
Maar jij bent naar het Pestolab.
Pestolab ben ik geweest in Amsterdam Oud-West, op de Tenkatenstraat, waar de markt is ook. En ik was er een paar keer langs gegaan, toen was het steeds dicht. Namelijk de dag dat wij opnemen is vaak maandag.
Ja, en
die zijn nu ook open, dus ik ben erheen gegaan. En je hebt hier echte Ligurische specialiteiten. Niet zo heel bekend, want jij kende de panzotti, kende jij niet? Panzotti zijn ergens van, ja.
Ja, panzotti ken ik wel. Ik kende dit niet. Wat was dit?
Focaccia di Recco.
Ja, dus dat hebben we nog nooit van gehoord.
Kaasgevulde focaccia, die in Recco, dat is een kustplaatsje ten zuiden van Genua. Heel lekker. Toch?
Echt heel lekker. Ja, met kaas gevuld. En dan denk je, oh, is een soort tosti. Nee, dan moet je helemaal. Ja, is echt gewoon een focaccia, maar dan gevuld. Ik vond hem echt heel lekker.
De panzotti met walnotensaus, pesto. En de pesto komt uit Ligurië.
Ja.
En de focaccia di Recco met gesmolten kaas. Alle drie echt lekker. En zoals je het daar ook eet. Dus,
en we drinken er dan iets bij, wat wel past. Want in Liguria, daarboven ligt Piemonte.
Ja.
En de wijn komt uit Piemonte.
Okay.
Witte wijn. Het is lente, eindelijk.
Ja.
En het is La Ghibellina Gavi di Gavi Mainin. En Gavi wordt ook wel het Chablis van Italië genoemd. Vind ik altijd een beetje
strak en chic.
Ja, maar ook qua een beetje
complex.
Boterig.
Ja.
Ja, een beetje boterig. En de wijn heeft citrus, maar groene kruiden. Lentebloesem, vandaar dat ik eraan dacht. Ik ben naar Grape District geweest.
Ja.
Ik vind het echt wel lekker. Het is een gastronomische alleskunde. Dus ik dacht, whatever you do. Of ik wist niet, ik dacht misschien kom jij met een broodje. Maar nu kwam je met allerlei heerlijke deegwaren. En ook echt heerlijk. En je hebt trouwens ook de Trofia al Pesto. Hè? Dat heb je nog niet eens genoemd. Dat was fantastisch.
Super lekker. Ik moet zeggen, alle drie. Want de pesto is...
Ja.
Nou ja, de pesto is het beste van de basilicum uit Ligurië.
Ja.
De pesto komt uit Genua. Daar gooien ze er boontjes en aardappelen bij. In de rest van Italië kijken ze dan echt aan alsof je het als buitenlander, wat ik dan ben, niet begrepen hebt. Maar het is toch echt zo.
Ja, ik maak het inmiddels toch zo.
Met boontjes en aardappelen.
Ja, behalve als ik die hele dikke spersieboon, dan vind ik niet te hakken. Dus ik wil er een beetje dunne boontjes bij. Dan lukt het. Van die haricot vers, dat vind ik wel lekker.
Nee,
maar van die hele, weet je, soms heb je bij de Albert Heijn van die halve boontjes. Nou, volgens mij zijn het halve boomstronken die ze dan in dat tasje flikkeren. Vind ik niet te hakken.
Ja, maar goed. Ik had niet veel tijd om met die mensen te babbelen, want ik was ook benieuwd of dan deze pesto, die echt heel goed is. Dus niet dat zuurige, die ondertoon.
Nee.
Of dat
soms
bittere.
Soms importeren ze hem uit Azië. En dan denk ik, ja, dat is echt een andere basilicum. Maar ik vind hem lekker. Maar komt dit uit Italië? Als in de basilicum?
Ja, dat denk ik
of
wel.
Of kweken
ze
hem gewoon zelf? Dat is wat natuurlijk ook prima is.
Dat is ook de beste basilicum is, die komt uit Pra. Een dorpje in Ligurië, vind ik zo grappig. P-R-A. Qua wetenswaardig. En deze wijn past er goed bij.
Die past er wel lekker bij. En het verhaal is dat na de winst van het Olympische brons met waterpolo hing de man Alberto zijn zwembroek aan de wilgen. En samen vinden de man
Dit dus, zijn de wijnmakers.
Ja. Het nu heerlijk om in Gavi de hele dag op het platteland bezig te zijn. Met hond, kat en paard. En de kinderen. En ze willen het de bijzondere terroir, zoals dat dan heet, van Piemonte in de wijnen laten spreken en de kracht van de natuur tot de expressie brengen. Nou, het is een prachtig verhaal, maar ze beperken hun ecologische voetafdruk zoveel mogelijk.
Het wordt allemaal zelf biologisch.
Dus even voor de record. Ja. Hoe goed zijn we al niet bezig bij deze opname? We hebben een biologische wijn. We hebben een vegetarische maaltijd. Want zo kunnen
zeker
we het noemen. Ik zeg chin chin.
Chin chin.
En we gaan beginnen.
Ja, laat eens horen wat je hebt.
Dat komt eraan. Ja, de Europese verkiezingen komen er weer aan, Evelien.
Ja.
En weet jij nog het verschil, dat heb jij wel eens uitgelegd. We hebben Giorgia Meloni als premier.
Ja.
En we hebben Giorgia Meloni in de campagnestand.
Ja.
Was het verschil?
Nou, als premier is ze toch een stuk gematigder, rustiger, meer in de pas lopen. Zeker op internationaal niveau. En ook qua toon en voorkomen. Maar ik denk dat als Giorgia Meloni weer in de campagnestand gaat, dan wordt er wel weer geschreeuwd op pleinen.
Nou, laten we even luisteren.
Io sono stata derisa per anni e anni per le mie radici popolari, no? Mi hanno chiamato Pesciarola, Fruttivendola, Borgatara, perché loro sono colti, e si vede da questa capacità di argomentare nel profondo. Però quello che non hanno mai capito è che io sono stata sempre, sono e sarò sempre fiera di essere una persona del popolo. Sarò sempre estremamente fiera di questo.
Nou.
Allora,
yeah, wait for
se
it.
Volete dirmi che ancora credete in me, mi piacerebbe che lo faceste scrivendo sulla scheda semplicemente Giorgia. Perché io sarò sempre solo una di voi. Sarò sempre solo una persona alla quale dare del tu.
Nou, gaan dit even vertalen.
Ja, inderdaad.
Zij zegt, ik ben, ze hebben mij, het is geen geheim, maar daar hebben ze me altijd op gepakt dat ik een van het volk ben. Ze hebben me van alles genoemd. Groenteboer, marktkoopvrouw, viswijf. En ik ben daar te rots op. Dus ik zal me daar nooit voor schamen. En daarom vind ik het belangrijk om te zeggen dat ik van het volk ben. En daarom bij de volgende Europese verkiezingen mag je gewoon Giorgia op het stembiljet hebben. Want in Italië moet je dus letterlijk schrijven op wie je stemt.
Ja.
Giorgia, want je kunt mij altijd tutoyeren. En ik ben gewoon Giorgia gebleven.
Ja.
Maar ik vraag me af of het is het wettig? Begrijp?
Dat mag.
Een stembiljet.
Ja,
ik neem aan dat je...
Ik vraag het me ook af.
Ja.
Want je hebt een voor- en achternaam.
Ja,
al die stembiljetten ongeldig
zijn. Dat zou toch hilarisch zijn?
Oh, ik denk dat ze het wel gecheckt heeft, toch? Voordat je zoiets... Dit is de officiële... Dat is natuurlijk ook een hele polemiek inmiddels in Italië. Giorgia Meloni is namelijk verkiesbaar voor de Europese verkiezingen.
Ja, wat vind je daar daarvan?
Dat is samen het, overigens, dat is niet de enige. Hè. Schlein
heeft het ook gedaan.
Ik wil het zeggen, Elie Schlein, ook een enorme
mijn schoonzus
polemiek
was daar heel boos over.
Jou, even voor de record, jouw
is
schoonzus
is een Europarlementariër voor de partij van Schlein, ja, voor de Italiaanse PvdA. En toen werd dus bekend dat Elie Schlein, dat heeft ze zelf ook gewoon in de openbaarheid
gezegd. Ja, zeker. Daarom zegt polemiek, er zijn heel veel mensen het mee oneens.
Exact. Deze Elie Schlein, de nieuwe rising star, of inmiddels is het alweer een tijdje.
Ja.
En gaat het helemaal niet top met die partij, de Italiaanse PvdA. Van de A, dus eigenlijk links, dus dat is wat breder dan hier in Nederland, de PvdA is. Die heeft op een gegeven moment gezegd, ja, maar ik ga gewoon... Ten eerste zet ik een beroemde journaliste erop en nog een beroemd iemand. En ik ga zelf ook op alle kieslijsten staan.
Had ze, ja. Nou, maar eigenlijk mag dat helemaal niet. Tenminste,
nee.
Mag niet, mag wel, maar het is een beetje...
En ze wilde ook nog haar naam, Schlein, in het partijsymbool,
ja,
in de vlag.
En dat is wat Meloni nu ook gaat doen. Dus inmiddels gaan
toch...
al die mensen volgen nu... Ik zeg niet het voorbeeld van Schlein, want Schlein was wel een van de eerste die bekend maakt. Maar dat is natuurlijk niet... Ze gaan het nu bijna allemaal doen. Wat vinden we daar
nou
van?
Nou ja, ik vind het is gewoon... Het is ook een beetje potsierlijk, vind ik het. Het is ook een beetje volksvlakkerij,
toch? Want je kunt er wel op stemmen. Nou, dat. Weet je, je kunt er wel op stemmen. Maar het is niet dat Elie Schlein of Giorgia Meloni dan straks in dat Europarlement gaat zitten. Dat kan namelijk niet. Want je kunt niet tegelijkertijd, dat is wel onwettig, je kunt niet en zitting hebben in het Europarlement en minister of premier of fractievoorzitter in het parlement zijn. Dat kan volgens mij niet gecombineerd worden. Al was het alleen maar omdat dat technisch onuitvoerbaar is. Want als jij in Straatsburg moet zijn, kun je niet in Rome zijn. Toch?
Nee, zeker. Maar en daarom is het en een beetje volksvlakkerij. En het is gewoon een soort, wat ik altijd een beetje eng vind qua politiek. Een beetje, hoe noem je dat? Dat je jezelf heel erg de personificatie met... dus dat de partij...
Woord.
Ja, dank je. Dat de partij om jou draait.
En dat doet hij niet?
Nou, dat vind ik niet. Als het goed is, niet.
Nou ja, bij Giorgia Meloni weet ik het niet, hoor.
Nou ja, waar ga jij helemaal heen, joh?
Ik zit te kijken.
Oh, je zit te kijken.
Oh,
wat?
Ja, precies. Nee.
Je ging even checken of je wil... Ik moet even de tijd in de gaten
gaan
houden.
Verder.
Nee, maar dat gaat goed. Maar ik dacht, ik wil even zeker weten dat ik inderdaad op de goede tijd zit. Want anders dan dat we straks hier gewoon een uur bezig zijn.
Nee
maar
dus
een beetje passief. Maar dit is dus een beetje de aftrap van de Europese verkiezingen van Fratelli d'Italia. Ja. Dat was Giorgia Meloni. We mogen gewoon Giorgia zeggen. Ze is trots op haar volks... roots.
Ja, en je kunt
en
gewoon.
Het is wel weer Giorgia in de campagne stand. Het is toch alweer een octaaf hoger gaan schreeuwen.
Ja, klopt. Eens.
Toch?
Ja.
Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Maar goed, ik had nog iets anders, maar ik dacht, dat gaan we nu niet doen. Want ik heb hem allemaal. Ik heb nog 70 debielen gezien die il Saluto Romano brachten. Omdat ze Benito Mussolini herdachten. Maar ik dacht, het is al zwaar genoeg in het leven. Dus
het is echt al zwaar genoeg in het leven.
Dan moeten we niet dit ook nog maar. En het zijn maar 70 debielen. Dus dat, anyway. Wat ik wel heb, ik heb nog wat lezerspost. We hebben weer een nieuwe review gekregen met 5 sterren, Evelien. Dat is. Ja, en dat ik vind dat niet. Hoe zeg je dat? I won't take it for granted, weet je wel. Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen dat doen. Dus iedere keer dat het gebeurt, ben ik er super blij mee dat ze het weer hebben gedaan. En het is weer gebeurd. vervolgens toch nog even lezerspost. Ik kreeg bericht van een zekere Paul. Ik zal de achternaam niet noemen. Vanwege de privacy, maar hij is een luisteraar. En Paul zei, hey Donatello, Roos had het de laatste in de smaak over. Roos, mijn vrouw, heeft een rubriekje gevuld in De Smaak van Italië.
Ja.
Het magazine.
Zeker.
Koopt allen. Over een strand. En Roos heeft daar gewoon, ja... Wat wij, jij en ik ook wel eens hebben gedaan, dan zeg je, wat is je favoriete dit en waarom gerecht? Nou, heeft Roos gedaan. Leuk gedaan. En die had het over een strandtent tussen Fano en Pesaro, waar jullie al vaker fantastisch lekkere pasta vongole aten. Helaas stond de naam van het restaurant er niet bij, schrijft Paul. En de bijbehorende foto was van een terras in Grotta Mare. Dat wat eventjes gecheckt.
Vind ik wel grappig dat dat helemaal gecheckt wordt, ja.
Wil jij mij de naam en of de locatie vertellen? Ik kom heel vaak in de Marken en ben altijd op zoek naar zulke pareltjes waar ik met mijn vrouw kan gaan genieten. Alvast bedankt. Ja.
En misschien omdat ze Roos en Donatello willen spotten.
Ik weet het niet, dat we daar zo zitten. maar ik moet zeggen, de volgers van de Italië podcast zijn bijzonder
discreet.
Dus, ja. Maar goed, vervolgens kreeg ik een week later nog even een kleine herinnering. Paul zegt, jammer genoeg, gaat hij vandaag ook niet in de podcast bij de lezerspost. Dus vandaar dat hij nog even rappeleert. Dus ik dacht, ik heb hem geantwoord. Gezegd, joh, ik ben een beetje voorzichtig met het delen van persoonlijke tips. Met name toen hem in de podcast. Ook wel een beetje vanwege de privacy. Maar ook omdat ik niet altijd zeker weet, en dat vind ik net zo belangrijk, of die desbetreffende tip na een paar jaar nog altijd dezelfde kwaliteit biedt. Ik ben er nu al 2 jaar niet meer geweest. Ja, volgens mij is dat ook gebeurd met deze strandtent. Cambio di Gestione heet het dan. Hè? Dan krijgt het gewoon een nieuwe eigenaar. Het kan zomaar totaal. En dan komen mensen aan en zeggen, nou, dat is een tip van Donatello. Die gaan er goed voor zitten. En dan gaan ze met buikloop weg. En dat heb ik het straks gedaan. Dus, en vervolgens, hij heeft geantwoord, nou, geen zorgen, we zijn. Maar ik heb hem geantwoord. Ik ga het niet ook nog herhalen in de podcast, hoe die tent heet. Maar ik heb hem wel even geantwoord.
Oké, braaf. Nou, toch? Denk ik dat iedereen daarover gaat mailen, maar dat is even jouw probleem.
Ja, maar ze mogen jou ook...
Ik ken die hele fucking tent niet.
Nee, maar jij kent weer een heleboel andere... Maar soms delen wij wel eens tips, hè?
Ja, zeker.
Met name en toen
ook
wel.
Maar ik vind het grappig dat jij nu zegt, ik heb gezegd welke tent... Maar ik ga het hier niet zeggen.
Nee, maar dan...
Ik zou massaal, als ik jullie wel als mensen Donatello nu menen, dat je maar, ook de tent...
Maar deze tent zou moeten weten. Het wordt tot megalomane proporties. Dan krijg je bijna een soort Instagram-rij voor een patattent in Amsterdam die dat helemaal niet waard
is. Okay.
Snap je? Dus het is leuk, maar... Het is geen 5-sterren tent, hè, jongens. Het is gewoon very easy going. Nou ja, het hele shabam. Oké, siamo pronti.
Vai.
Oké, andiamo. Ja, nou, je begrijpt het al. Het Italiaanse volkslied zijn wij nu aan het spelen. En mijn
toch
vraag...
Toch wel een van de meest beroemdste ter wereld, of niet?
Zeker.
Of is dat mijn beroemd?
Nee, er zijn...
Hoi!
Waarom krijgen wij, vroeg ik me gisteravond toen ik het maakte, kippenvel even hier? Althans, krijg jij kippenvel van een volkslied? Laten we daar eens mee beginnen. Krijg jij wel eens kippenvel van het volkslied?
Nee, ik krijg kippenvel van een volkslied als het bij sportsucces wordt gespeeld. Ik kan ontzettend geëmotioneerd raken bij mensen die dan zo staan te janken met een gouden plak om.
Ja.
En die, ja, dan wel. Maar
dan wel.
Ja, maar dat is meer het moment voor die sporter na jaren afzien.
Het is niet dat jij dan ook allerlei visioenen krijgt aan jouw eigen patriotisme.
Was ik maar blijven schaatsen. Oh, mijn eigen patriotisme. Ja. Nee, absoluut niet.
En dat je dan rood-wit-blauwe visioenen krijgt.
Nee, ik ben ook weinig...
Patriotisme. Nee. Maar dan toch even, want we hebben het over Lino Di
Meling. Daar ben ik ook achtergekomen afgelopen weekend toen ik naar Emmen op tv zat te kijken met ons Koningshuis.
Ja, ja, schappig. Wat Roos zei, het is een beetje geweest of zo. En ik vind dat prachtig.
Ik vind dat zo
prachtig om te zien.
Maar waarom vind je dat prachtig om te zien?
Ja, omdat dat ook een stuk Nederland is wat ook is. Maar wat zeker in de Republiek Amsterdam natuurlijk verguisd wordt. Alsof dat een of andere, alsof mensen bij wijze van spreken trechten met spruitjes in je mond stoppen en erin proppen.
Het is niet alleen omdat ik in de Republiek Amsterdam woon.
Ze grijpt nu naar de wijn.
Naar de wijn. Ik heb hier wat drank bij nodig om dit goed onder woorden te brengen. Zonder dat ik als een soort koningshuis hater. Maar het is meer, sterker nog, ik kijk met heel veel plezier naar Maxima. Dus dat kan ik iedereen aanraden. De serie op Videoland.
Oh, die, ja.
Zeker.
Dus enigszins geromantiseerd. Maar
geweldig gemaakt. Mooi ziet er en sappig. En ik vind, ik heb niet echt iets tegen die mensen. Wel eerder tegen het instituut. Maar dat maakt allemaal niet uit. En het zal er vast nog een tijdje zijn. En ik denk dat het alternatief helemaal niet veel beter is. En ik geloof ook echt dat als er iets ergs gebeurt, dat heb ik al een paar keer meegemaakt, dat er een koning of de koningin daar verscheen. En dat troost biedt, meer dan een president. Het heeft iets stabiliserends voor rare politieke stromingen waar je je zorgen om zou kunnen maken. Dat gezegd hebbende. Dus ik ben helemaal niet zo anti-koningshuis. Integendeel. Maar als ik ze zo zie schokken door dat Emmen. En dat iedereen daar dan langs de zijkant zo handjes wil geven en selfies wil maken. En dat zij dan weer naar een plaatselijke artiest moeten gaan kijken.
Jannes.
En daar een of ander verhaal over duurzaamheid moeten aanhoren. Wat in iedere gemeente inmiddels wel gehouden kan worden. Daar heb ik zo mee te doen. En dat we dat dan met z'n allen live volgen op televisie.
Ja, en ik...
Ja, sorry, nee.
Oké. En ik denk dat er velen het met jou eens zijn.
Of niet?
Nee, ja, maar dat weet ik wel zeker. Ik denk ongeveer de helft inmiddels. Maar om een klein beetje tegenwicht te bieden waarom ik het mooi vind. Ten eerste omdat het de verjaardag vieren op zo'n openbare manier geeft Nederland het gevoel om een nationale feestdag te vieren. En dat
is ook mijn verjaardag, hè? De verjaardag van Willem-Alexander.
Oh, dat is waar.
Ja.
Maar ze is helemaal ziek en zwak en misselijk. Ach, mijn hemel.
Mijn hemel, anyway. Ja. Dus misschien is het ook de kift dat ik niet gewoon ergens door een gemeente wordt getrokken om mijn verjaardag te vieren. Oh, met een live verbinding met de NOS. Vind ik. Waarom is dat niet zo?
Nou, omdat hij de koning is. En mag, als we dan toch een monarchie hebben, mag de koning dan iets meer dan jij en ik.
Zeker, dat is ook
en,
zo.
En het feit dat zo'n nationale feestdag gevierd wordt, is geen klein bier, vind ik.
Nee.
Want het geeft ons de gelegenheid om er allemaal bij stil te staan. Vervolgens geeft het een enorme boost aan bijvoorbeeld die provincie en Drenthe. Want anders, waarom zou ik anders naar Emmen gaan? Nou, nu kijk ik naar Emmen en denk ik, oh, wat een leuke stad toch. En de Drentenaren. Dus het geeft een boost aan het Koningshuis, het geeft een boost aan Drenthe, het geeft een boost aan de Nederlandse impuls. En ik denk dat er heel veel mensen, daar hebben toch veel miljoenen mensen gekeken, dat toch weer denken, nou, met een ton poes op de bank. Ja. Anders zou je dat verbindende gevoel helemaal niet meer hebben. En als we alleen nog maar gaan een aanleiding zien om alleen maar te gaan zuipen, zeg maar, in de kroeg, dat weet ik niet. Of dat zie ik niet zoals nationale feestdag. En ik vind het, kijk, dat je dat concept verandert en dat je misschien niet meer moet spijken, poepen enzovoort, dat snap ik allemaal wel. Maar nu laat
ze dat nu weinig bij, hè? Ja. Als je dan te dingen hadden ze allemaal dingen niet.
En ik vind het toch op de een of andere manier aan doen, ik weet het niet, maar ik vind het hartverwarmend. Hartverwarmend. Denk ik, dat daar allemaal mensen high five en misschien zou ik ook wel eens zelf met Amalia willen. Ik vond haar overigens weer prachtig. En altijd dat shamen op die dames, dat ik denk volwassen mensen die dan gaan iets vinden
over hoe ze zich uiten.
Oh,
ja,
laat haar. Oh.
Of hoe ze eruit zien. Ik vind wel altijd dat ze wat ouderlijk gekleed gaan.
Ja, maar goed.
Misschien kleed ik mij
urban outfit zou staan, dan zou iedereen ook weer wat van. Anyway,
terug naar Italië.
Even niet. We gaan even terug, want ik dacht, Evelien, als je hier geen kippenvel van krijgt, prachtige uitvoering van ook wat mij betreft een van de mooiste volksliederen. Voor de violen. Oh.
Ja, hier voel ik wel. Ik heb het nu even op de proef op de som gesteld. Hier voel ik meer bij. Maar dat komt toch omdat ik een Hollander ben. Dus ik ben al.
Deze uitvoering, bedoel. Wait for it. Duizenden mensen. Friedhof Maastricht. André Rieu. Hoor.
Ja, dit is wel heel mooi.
Ja, als je hier geen kippenvel van krijgt...
Ja, maar ik krijg
ook
kippenvel
een prachtig van. Volkslied, het Wilhelmus. Maar wil ik het toch even gezegd hebben.
Maar mij komt het toch door die sport. Dat ik
nee,
gewoon
dat
al
snap
decennia
ik.
Lang...
Ja.
Met ingehouden adem voor een of andere halve finale... Of af en toe een finale bij voetbaltoernooien
ja.
heb gezeten. En dan was dit het moment en dan zat je daar. Begrijp je?
Nee, helemaal waar. En, bedoel,
dus dat hangt er bij mij aan. Niet
ik,
zozeer,
ik krijg er ook een pilo-erectie van.
Joh, wat is dat nou?
Ja, dat is kippenvel.
Echt?
Ja, het is een Latijnse naam. Pilo is haar. En
wie wil die zeggen
een
keer? Pilo is haar, dat is epileren. Ja, dat slaat
Pilo erectie. Maar goed, anyway. Kippenvel.
Ja.
Mijn teken is, het is een vreedzame manier van oorlog en competitie. En daardoor komen er diepe emoties en gevoelens vrij. En iedereen heeft weer andere associaties daarbij. Maar dat is mooi. Maar ik dacht toch even dat Wilhelmus, alsof dat een of ander... Het prachtig volkslied en ouder, wil ik al meteen gezegd hebben. Terug naar Goffredo Mameli. En ook dank aan Juriaan van Wessem, die ons zijn stuk en research stuurde. Want hij heeft er ook over gepubliceerd. En mede op basis daarvan behandelen we nu het Italiaanse volkslied. Helemaal het einde vergelijk, wat soms een klein beetje ook nog met het Wilhelmus. Het Canto degli Italiani, beter bekend als Inno di Mameli, geschreven in 1847 door een 20-jarige student en patriot Goffredo Mameli. Met muziek gecomponeerd door Michele Novaro. En voordat het Inno di Mameli werd aangenomen, was de zogenaamde Marcia Reale, of de Koninklijke Mars, het officiële volkslied van Italië.
Dat was dus de Marcia Reale, de Koninklijke Mars. Maar het lied van Mameli kwam voort uit een periode van patriotisch enthousiasme. Bekend als het Risorgimento. Een cruciale tijd in de Italiaanse geschiedenis. Waarin het land streefde naar eenwording en onafhankelijkheid van buitenlandse heerschappij en lokale heersers. En dit streven culmineerde in de eenwording van Italië in de late 19e eeuw.
Nou, dat Inno di Mameli werd snel populair. En dat was het lied van de Italiaanse eenwording. Niet alleen tijdens, wat jij zegt, het Risorgimento, Evelien, maar ook in de decennia erna. Op 12 oktober 1946 werd het officieel het nationale volkslied van de Republiek Italië. En hoewel het lang als zodanig gebruikt werd, werd het pas officieel, dat zeiden wij onlangs ook nog in de podcast, op 15 november 2017, dat is maar een paar jaar geleden. En toen werd het officieel erkend als de hymne van de Italiaanse Republiek, ook door de Italiaanse wet.
Giuseppe Verdi in zijn Inno della Nazione uit 1862 koos het Canto degli Italiani en niet de Marcia Reale om Italië te vertegenwoordigen naast andere patriottische hymnen zoals God Save the Queen en La Marseillaise. Dit onderstreept de vergelijkbare symbolische waarde die het Italiaanse volkslied deelde met deze andere beroemde Europese hymne.
Ik vind dit zo
mooi.
Mooi.
Ja, mooi.
Och, jongens. Dat heeft die Werder toch een prachtig. En dan krijg je dus een variant dus van dat. Over mooie volksliederen gesproken. God Save the Queen ook, hè?
Ja.
Oh, het is alleen jammer dat die
God
Britten
Save the
altijd...
King nu.
Sorry, helemaal goed. Thank you so much. Dat zou wennen zijn voor die Britten ook. Ik bedoel, wij hebben Koninginnedag ook al, denk ik, 5 jaar verkeerd gezegd. Nu gaat het eindelijk goed. Het is heel lang God Save the Queen geweest.
Ja, nu God Save the King.
Maar dat vind ik ook een mooi, bedoel.
Zeker,
prachtig. Het is jammer dat die Britten, als ze het zingen op voetbal, zo sterk op bezopen zijn, dat niet klinkt. Maar als ik het zo hoor, denk ik, oh, maar goed. Ja, dat is wel mooi. Een leuk weetje, die Giuseppe Mazzini, ook een nogal prominent figuur in de Italiaanse eenwording, vond het lied te weinig strijdlustig. En bekritiseerde de eenvoud van de tekst. Hij verzocht Mameli zelfs om een nieuw lied te schrijven. Werd vervolgens door Giuseppe Verdi op muziek gezet zou worden. Maar ook dit nieuwe lied voldeed niet aan Mazzini's verwachtingen. Vond ik dat wel grappig. Soort van, het moet nog patriottischer.
Nee, het is niet voldoende.
Nee,
dit is,
kom
dit
meer.
Is te mild. Dit is te mild.
Meer, ja.
Nou, en het volkslied werd voor het eerst uitgevoerd op 10 december 1847 in Genova. Nou, zijn we toch weer helemaal in...
Ik wil dat zeggen, hè?
Zijn we helemaal Ligurisch...
Ik neem nog een Panzerotto.
Dit gebeurde tijdens een herdenking van een lokale opstand. En de uitvoering trok veel, kan het ook anders, patriottische Italianen aan.
Nou, dan even over die Goffredo Mameli. Hij werd geboren in 1827, wederom in Genua.
Ja.
Ja, ja. Zijn vader, Giorgio, afkomstig uit Sardinië, uit Cagliari... daar voel ik toch enigszins nog wat verbondenheid, was een marinecommandant in dienst van het Koninkrijk Sardinië, terwijl zijn moeder, Adele, behoorde tot de zogenaamde aristocratische Genuese familie Lomellini.
Ja, en deze invloed van zowel zijn moeders aristocratische connecties als zijn vaders militaire achtergrond speelde een cruciale rol in zijn vorming als patriot en dichter. Ventje was 20, hè? Ik moet een beetje lachen in zijn vorming. Maar Meli werd sterk beïnvloed door de liberale en nationalistische ideeën die heersten in zijn jeugd. En hij werd een fervent aanhanger van de Mazziniaanse beweging.
Ja, dus van Giuseppe Mazzini. Nou, zijn engagement in die strijd leidde hem dus naar actieve deelname aan meerdere opstanden. En tijdens de verdediging van de zogenaamde Romeinse Republiek werd Mameli ernstig gewond aan zijn been. Dat resulteerde in een amputatie. En het werd voor kwaad tot erger, want complicaties aan deze verwonding leidden tot zijn dood door infectie op 1849, wel te verstaan. En hij werd slechts 22 jaar oud.
Ja, maar wel, heb je het volkslied op je naam gezet? Ik weet niet wat jij hebt, je 22. Ik bedoel, ik ben blij dat ik toen daarna nog mocht leven. Maar het is niet dat hij heeft er wel bovenop gezeten.
Nou, we hebben het er nog steeds. Ik weet niet of mensen het 150 jaar na mijn dood nog over hebben. Wij hebben het er nu alweer 20 minuten over.
Klopt.
Dus wat dat betreft is het waar.
Zijn nalatenschap blijft voortleven immers door het Italiaanse volkslied. Het Canto degli Italiani. Michele Novara, de componist, geboren op 23 oktober 1818 in Genua, was een overtuigd liberaal en componist. En in 1847, toen hij in Turijn werkte, componeerde hij de muziek voor Mameli's tekst.
Snap je waarom we nu die wijn hebben? Want die komt uit Turijn. Dus we zitten toch een beetje in het thema.
Bovenop.
Nou ja, ondanks het succes van de beroemdste composities leefde en stierf hij in armoede, deze componist. Zijn leven was gewijd aan het ondersteunen van deze onafhankelijke strijd. En ook het bevorderen van de muziekcultuur. Was wel een ambassadeur daarvoor nu. Laten we even naar die tekst van dat volkslied kijken. Want dat is natuurlijk wat heel veel mensen willen weten. Hè. Die zeggen, dan kunnen jullie dat volkslied niet eens een keer onder de loep nemen. Nou, dat hebben we gedaan. Nu even over die tekst.
Ja, het eerste couplet. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dall'elmo di Scipio.
Di Scipio,
se cinta la testa. Dat beschrijft de ontwaking, broeders van Italië.
Ja.
Italië wordt wakker, komt overeind.
Ja.
Symbolisch gekleed met de helm van Scipione.
Ja, dat was een Romeinse.
En strijdbaarheid benadrukt.
En Scipione was een Romeinse. Hoe noemen ze hem iemand? Een Romeinse generaal, dankjewel. Ja. En hij werd ook Scipione d'Africa genoemd. Want je had er eigenlijk twee, om het de verwarring nog compleet te maken. Maar Scipione d'Africa, waarom heet hij zo? Was geen Afrikaan, maar hij had wel Afrika veroverd. We zouden nu, denk ik, ook kunnen zeggen: is dat wel heel erg. Kunnen we die vereering eigenlijk wel doen in het volkslied? Hè? Want het is een beetje gelijk aan Piet Hein. Zijn naam is klein, maar zijn daden benen groot. Dat vinden we tegenwoordig ook van.
Ja, maar daar is Italië nog lang niet. Als ik heel eerlijk ben, loopt dat altijd een beetje.
Nee, maar misschien over 10 jaar.
Ja, maar Italië qua slavernijverleden heeft vrij, of in ieder geval een stuk schonere handen dan Nederland.
Dat wel. Ja, maar goed, dus
Fratelli
dat is
Italia, overigens, Italia. Als mensen denken van, god, maar ken ik die naam niet ergens van? Is dat niet ook de partij van Giorgia Meloni? Dat is natuurlijk geen toeval.
Nee, hè?
Nee.
Nee, helemaal niet. Nee, ze dachten, hoe patriotisch kan
het. Ja, ja, ja. De laatste strofe.
Ja, in de laatste strofe wordt krachtig gebruik gemaakt van symboliek. Overigens in dat hele volkslied. Op een gegeven moment zeggen we zijn jarenlang derisie. We zijn jarenlang uitgelachen en zo. Dat is in de tweede strofe. Maar die laatste strofe zitten heel veel verwijzingen naar dat Risorgimento, hè, die Italiaanse eenheid. Die strofe spreekt over de veren die de Oostenrijkse adelaar heeft verloren. En dat gaat natuurlijk over de invloed, de verliezende macht van Oostenrijk over de Italiaanse staten. En dan, vond ik nog wel leuk, Evelien, er wordt ook iets over Polen gezegd.
Ja, de tekst die refereert aan de onderdrukking en het lijden van zowel Italië als Polen, waar het bloed, ik citeer nu, van Italië en Polen werd gedronken door de Kozakken.
Hoe grappig.
Il sangue d'Italia, il sangue polacco beve col Cosacco, ma il cuor le bruciò. Dit betekent het bloed van Italië, het bloed van Polen, gedronken door de Kozak, maar het verbrandde hun hart. Kortom, de gedeelde strijd tegen onderdrukkers, in dit geval de Russische Kozakken, en het benadrukt de gezamenlijke strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid van beide naties.
Ja, dus Polen en Italië verwijzen naar elkaar.
Maar ook de Polen naar de Italianen.
Hoe grappig is dat? Want ja, in het Poolse volkslied, Mazurek Dabrowiecki, moet ik even goed zeggen, Dabrowiskiego, wordt Italië genoemd in de context van het Poolse legioen die daar vocht onder leiding van een generaal, namelijk Dabrowski.
Ja, en de opening van het lied luidt: Polen is nog niet verloren zolang wij leven. Wat vreemde macht ons heeft afgenomen, zullen we met de sabel heroveren. Mars, mars, Dabrowski van het Italiaanse land naar Polen. Ik verwijs naar de hoop dat de Poolse legioenen die in Italië vochten terug zouden keren naar Polen om te helpen.
Ja. Ja, en ik heb mezelf laten vertellen dat het Poolse volkslied eigenlijk in Italië is geboren. Omdat toen die strijd daar zo hevig was, is het Poolse volkslied ontstaan. En vervolgens hebben ze het daar in Polen zelf tot volkslied verheven.
Oh, wat
dus,
grappig.
Ja, dus er zitten toch best wel wat banden tussen Polen en Italië. En ze worden dus beide, met name toen al genoemd, in elkaars volkslied.
Grappig.
Wat je helemaal niet zou zeggen en weten. Tot slot, toch even dat Ino die Mameli vergelijken met de Wilhelmus. Zien we dat beide gezongen volksliederen zijn. Dat Ino die Mameli geniet internationale bekendheid. Vooral door Italië's relatief prominente aanwezigheid op sportpodia. Maar dat de Wilhelmus zit, ja, dat resoneert toch ook wel heel goed als het gaat over de Nederlandse geschiedenis en de cultuur. Het Wilhelmus van Nederland is ouder, hè, 1568. Tijdens de Nederlandse opstand werd in 1932 het officiële volkslied. En ik vind dat heel erg gedragen. En ook ik vind nog steeds een prachtig volkslied.
Ja, en tijdens staatsaangeleden worden meestal het eerste en het zesde couplet gezongen van het Wilhelmus. En deze coupletten benadrukken de persoonlijke toewijding van Willem van Oranje aan zijn volk en zijn vertrouwen in God.
Ja, want het zesde begint met mijn schild en de getrouwe zijt gij, o God, mijn Heer.
Oh, wat knap
op
dat je dit weet.
Op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer.
Een prins. Nee, dat is de eerste.
Tyrannie verdrijven, u die na taller stond. De tyrannie verdrijven. Ja, ik vergeet dus het middelste gedeelte nu. Die mijn hert doorwond. Prachtig volkslied. Ja. Nou, beide zijn dus gezongen. Ze verschillen dus sterk van instrumentale volkslieden. De Spanjaarden en die Belgen, al zouden ze willen, die moeten daar zo staan luisteren.
Daar heb ik nooit over nagedacht. Het is inderdaad zo.
Die kunnen niet meezingen.
Het zijn gewoon deuntjes.
Ja, Spanje had er volgens mij wel een, maar na Franco hebben ze daar geschrapt.
Want er zaten gewoon niet echt lekkere stukjes in.
Een beetje zoals dat. In Duits hebben ze het gewoon veranderd.
Laten we dat er maar uithalen. Nee, laten we dat er ook maar uithalen.
Alles mag niet meer.
Ja. Laten we dat er ook maar uithalen. Nou, blijft wel heel weinig over. Ja, nou laten we het dan maar gewoon
schrappen.
Zet die muziek gewoon maar aan.
Maar dat is toch ook anders, hè? Als je niet meer zou mogen zingen.
Ja, nee, dat is ook wel zo.
Lijkt me een beetje, zijn een beetje passief te luisteren. Ja, nou ja.
Ik vind wel altijd hoe de Italianen, maar ook wel de Argentijnen. Ik zit even te kijken, want sommige van die voetbalnaties, de voetbalteams, die echt zo heel hard meezingen
met een T, hè?
Ja, naties met een T. Ja, nee. Die dan gewoon heel fanatiek het nummer mee.
Oh,
het volkslied meezingen. Help even. Zijn dat Italianen ook?
Nee, vooral die Italianen. Ja. Je hebt Buffon,
ja,
Chiellini, Bonucci, Gattuso in 2006.
Ja,
allemaal. Ja. Maar ook, we laten een kort aantal fragmenten even horen tot slot. Voordat we naar jouw cultuurtip gaan. Die ook heel mooi is, heb ik zin in. Volleybal. Damesvolleybal, hoor dit stadion. Je hoort veel vrouwen. Zo mooi. En die dames ook allemaal zingen. Hè? Er staan die volleybaldames van, nou, ergens variëren tussen de 1,80 meter en de 2,05 meter. En die staan daar vol passen mee te zingen. Nou, voetbal kennen we natuurlijk allemaal. En wat er vaak gebeurt bij de finale van bijvoorbeeld de Italiaanse beker. De Coppa Italia in Rome altijd dan gespeeld. Emma Maronne is een van de artiesten die dat onlangs heeft gespeeld. En dan in de stadion is dat lastig zingen. Hè? Want ze gaan meezingen met je. En als ze mee gaan zingen, Dan krijg je op een gegeven moment dat jij zingt en dan zijn zij soms al sneller dan jij. Dus het is één grote. Maar dat klinkt ongeveer zo.
Siamo pronti all'amore.
Ja,
het is vrij heftig.
Ja, het refrein is tekstje. Dus stringiamoci a corte. E corte is een Romeinse verdedigingslinie. Dat betekent in corte.
Ma pronti alla morte. Zijn we ready to die? Zijn we klaar om te sterven?
Siamo pronti alla morte. L'Italia chiamò. Italië heeft
geroepen.
En aan het einde moet je ook nog eindigen met...
Sì! Ja, ik ben ook een
Geneve. Dus het is echt een strijdlied en het is een mars. Anders dan het Wilhelmus, wat toch een wat gedragener lied. Tot slot, Il Volo kennen we nog. Dat zijn die drie operazangers. Bij de Formule 1 vorig jaar. Italiaanse Formule 1 met Max Verstappen die dan een beetje kijkt. En dan, er is ook een officiële opening, zien we natuurlijk niet altijd, want dan zijn we nog niet ingeschakeld. We kijken meestal vanaf de start, maar daar zit natuurlijk een heel programma voor. De laatste 10 seconden, wat je hoort is Il Volo, dus de drie tenoren die zingen de laatste noten van het volkslied. En dan vliegen over de Frecce Tricolore. Lekker hysterisch.
Hysterisch.
Iedereen, je ziet dan iedereen ook, al die mannen, zie je dat, nou goed, anyway. Het Italiaanse volkslied, daar zijn we nu.
Laten we even gaan luisteren.
Avevamo anche...
Luciana Bocma Recia.
Wie is die Luciana?
Zegt ze nou dat mijn overgrootmoeder Luciana een verzetsheldin is?
Zij was een huisvrouw, een, zoals ik haar heb gekend.
Heel eerlijk... heb ik mijn opa altijd inderdaad als de intelligente beschouwd. Hij las de boeken en zij stofte ze af.
Het werd een soort obsessie voor mij.
En dan zei ze, ja, weet je waar ik de pistolen altijd droeg? Hier in mijn boezem.
Die hebben daar ondergedoken gezeten.
Ze hadden daar op de bovenverdieping... hadden ze ook een kantoortje voor het verzet... en daar hebben ze ook Joden verstopt.
Nou, dat is buitengewoon riskant, want dat betekent dat je een doorgangshuis bent...
Niels concludeert dat op basis van de testimonials en de gesprekken... dat er honderden levens zijn gered.
Stel je nou voor dat wij haar allemaal verkeerd begrepen hebben.
Heel veel vrouwen moesten ze na de oorlog weer terug in de maatschappij... terug in dat keurslijf.
Dat is een mannengeschiedenis. Dat kan ik niet anders, zeggen.
Ze heeft het nooit uitgesproken. Het woord oorlog, ik probeer heel hard terug te denken. Ik kan me dat gewoon niet herinneren.
Nou, dit is eigenlijk een podcast, een co-productie tussen Daniela Tasca, die we kennen van onder andere het boek 1001 Italianen, en Noemi Prent. De eerste kwam de laatste een keer bij toeval tegen en die zei toen, hey, wist jij dat jouw oma een communistische verzetsheldin
bizar.
Was? Nou, vrij aparte opmerking. Toen zijn ze samen gaan zoeken, want eigenlijk deze Noemi, die kende haar oma, Luciana Bocma Recia, vooral als een huisvrouw, een koele, kettingrokende huisvrouw.
En, mooie typering.
Ja, dus zij zijn eigenlijk samen gaan zoeken naar deze verborgen geschiedenis van haar rol in het Nederlandse verzet. En het is een podcast die op vandaag, al verschijnen van deze podcast, 1 mei uitkomt bij de VPRO.
Mooi, op de Dag van de Arbeid.
Zeker.
Deze communistische...
Zeker. En rond 4 mei,
ontwaakt,
uiteraard.
Verworpenen der aarde.
En ik vind het altijd toch altijd bijzonder dat zoveel jaar na dato er nog allemaal nieuwe verhalen buiten komen. En dit is dus de Italiaanse link met het Nederlandse verzet.
Goh.
Zeer de moeite waard. En als je er nog geen genoeg van kunt krijgen, dan kun je naar de tentoonstelling De Vele Gezichten van Vrouwen in het Verzet. Ook bijzonder lijkt me om te zien, want het is inderdaad een echte mannengeschiedenis.
Ja, dus wel, ja, zoals helaas zoveel.
Ja, permanent te zien in het Noord-Hollands Archief in Haarlem.
Kijk aan. Maar ja. En de podcast of de audiodocumentaire is dus vanaf vandaag...
Vanaf vandaag te zien.
Te zien.
In alle podcasts.
In alle, gewoon de podcastplayer.
Ja.
Nou, het is toch echt fantastisch. Ja. En,
Luciana, huisvrouw in het verzet, heet hij.
Ja, ik vind het fantastisch.
Ja.
Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Italië-podcast.
Ik heb volgende week trouwens weer een cultuurtip in Haarlem. Of een bijcultuurtip in Haarlem.
Ik ben zo benieuwd.
Ja. Ja. En voor de rest gaan we weer de geschiedenis in.
Wat gaan we doen?
Geïnspireerd door een cultuurtip van een tijdje geleden... gaan we de Etruskische geschiedenis induiken.
Een beetje Zuid-Toscane, toch? Gaan we dan naar
Zuid-Toscane. Ook een beetje Umbrië, ook een beetje Noord-Latio. Maar dat was een cultuur voor de Romeinen.
Ja.
In allerlei mysterie gehuld. We duiken erin. Je weet in ieder geval iets meer. Maar het bijzondere is, ze weten nog heel veel niet over deze Etrusken. Oh. Volgende week praten we je bij.
En wil je nog meer afleveringen horen? Dan vind je ons natuurlijk in je favoriete podcastplayer. Geef ons 5 sterren, want dat helpt ons enorm. We merken nu al dat dat helpt. En wil je adverteren? Stuur dan een mailtje naar italiapodcast@gmail.com. Zeker voor de komende tijd gaat ons dat enorm helpen. Alla prossima.
Ciao.